In Smyrna waren wij gebleven. Dat wil zeggen in Openbaring 2, bij de tweede brief van de zeven. En daarmee de beschrijving van wat wij dan maar noemen de tweede periode uit de kerkgeschiedenis, want daar komt het in de praktijk op neer. Namelijk de uiterlijke omstandigheden van de uitwerking van het evangelie. De uiterlijke vorm van wat door moet gaan voor een verborgen koninkrijk. Of hoe je dat maar zeggen moet. Maar het woord kerkgeschiedenis vind ik prima. Zo zag het er aan de buitenkant uit. En ik moet u zeggen, het zag er niet uit. En inmiddels zijn we dan terecht bij die derde brief. Je weet hoe het was, hè? De eerste brief aan, zogeheten, aan de engel der gemeente van Efeze beschrijft de toestand in de dagen van nog van de apostelen. Waarin trouwens al heel wat misging, zoals mogen blijken uit de diverse brieven van apostelen die we in de Bijbel hebben. En daarna krijgen we de brief aan Smyrna. Bitterheid, mirre, daar komt het woord vandaan, is de beschrijving van de situatie min of meer direct daarna. Het zijn in het algemeen de dagen van de grote christenvervolgingen. En die worden dan ook inderdaad genoemd in vers 10. Maar het ging allemaal niet zoals het idealiter zou hebben kunnen zijn of zou moeten zijn. En bij vers 12 zijn we terecht bij, staat er netjes boven, de derde brief, zodat we niet de tel kwijtraken. En bij die brief ontstaat ook de discussie. Het is alweer jaren geleden, meen ik, maar ik weet het niet helemaal goed meer, kreeg ik een boek in handen dat heette De Grote Vergissing. Maar of er nou een vraagteken achter stond, dat weet ik niet meer. Want men is het er toch niet over eens kunnen worden of de bekering van keizer Constantijn, of althans degene die keizer Constantijn werd, want hij was onderweg daarnaartoe, of de bekering van Constantijn dan wel zo'n zegen geweest is voor de kerk als zodanig. Want ja, die bekering van Constantijn heeft ertoe geleid dat het christendom ineens niet meer vervolgd werd. Iets wat gebruikelijk was in de daaraan voorafgaande periode, enige eeuwen. Maar het leidde er zelfs toe dat het christendom tot staatsgodsdienst werd. Dat ging in fasen en het duurde wel lang voordat dat officieel was. Dan ben je aan het eind van de vierde eeuw. Dat wil zeggen kort voor het jaar 400. Want zo ligt dat dan. In het algemeen, wij zetten er dikwijls data bij die periode. Want je moet toch wat, je wilt toch een indruk geven. Je wilt het ook wat eenvoudig houden natuurlijk. Want ja, het zijn zaken uit het verleden. En er zijn in het algemeen toch niet zoveel mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Maar hoe dat ook zij, wij rekenen de periode van Pergamus vanaf het jaar 313 zijnde officieel het eerste jaar van Constantijn. De kerstening van Constantijn. Het klinkt toch, het allitereert mooi natuurlijk. Hè? De kerstening van Constantijn. U kent waarschijnlijk het verhaal. Hij was onderweg om zijn keizerlijke troon vast te stellen. Want ja, u weet hoe dat gaat. Dan gaat de keizer dood. Gewoonlijk wordt zo iemand vermoord. Dat is in die kringen gebruikelijk. En dan is de vraag, wie gaat hem opvolgen? En dan is het de survival of the fittest. Dat is niet eens door Darwin uitgevonden. Dus. Maar dat is altijd al zo geweest. Degene met de grootste mond en meestal degene met de sterkste zwaard. En die erft dan. En er wordt dan achteraf misschien ook nog een juridische onderbouwing bijgeleverd, zwart of wit, maar dat is de gang van zaken. Zo zit de geschiedenis in elkaar. En Constantijn was onderweg naar Rome om daar zijn troon veilig te stellen. Want er waren natuurlijk kapers op de kust. En het verhaal is dat hij toen in een visioen een kruis gezien heeft aan de hemel. En dat hem gezegd werd dat hij in dat teken, in dat kruis, in dat teken zou hij overwinnen. En bij die gelegenheid heeft hij zich dus bekeerd. En officieel als christen ging hij toen naar Rome toe. Daar is niet het minste bewijs voor, heb ik achteraf gehoord. Maar je moet niet alles geloven wat ze je vertellen. En ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei, er is niet het minste bewijs voor het feit dat Bonifatius bij Dokkum vermoord is. En als het toch een bewijs is, is hij wel vermoord geworden. En ook bij een plaats Dokkum, maar dat spel je heel anders. En dat ligt in het noorden van het tegenwoordige Frankrijk, want daar woonden de Friezen. Daar is weinig tegen in te brengen trouwens. Want Parijs is natuurlijk toch gewoon de hoofdstad van de Friezen. Parijs. Dat is gewoon hetzelfde woord als Fries. Dat is niet toevallig. Dat is omdat daar de Friezen woonden. En die hebben daar een stad gesticht. En nou weten we ineens niet meer of die eik omgehaakt werd bij Dokkum of ergens in Noord-Frankrijk. Maar ja, en zo maken ze van alles wijs. U weet dat Willem de Zwijger weinig gezegd heeft. Maar goed. Maar toen hij wat zei, schijnt hij gezegd te hebben, mijn God heeft medelijden met mijn ziel en met dit arme volk. In het Frans. Maar tegenwoordig leren ze dat het allemaal onzin is en dat iemand het achteraf bedacht heeft. Dus ik heb trouwens ook nog ooit het verhaal gehoord dat zelfs Karel de Grote nooit geleefd heeft. Omdat Karel de Grote dezelfde zou zijn als Clovis. Maar ja, ze vertellen je wat. En over de Bijbel, dat weet u allemaal, vertellen ze de meest idiote dingen. Hè? Dat het boek Daniel niet geschreven is door Daniel. Hè, niet in de Babylonische ballingschap, maar daarna. En al dat soort dingen meer. Dus ja, je moet niet alles geloven wat ze je vertellen. Maar het neemt niet weg dat wij in het algemeen Constantijn kennen als degene die wel degelijk de leiding over het christendom naar zich toe getrokken heeft. De vraag is trouwens of er ooit wel een leiding was van het christendom anders dan die van het hoofd der gemeente in de hemel. Ik weet het natuurlijk ook niet zeker, maar voor wat ik ervan begrepen heb, werden christenen niet geleid. Dat wil zeggen, daar was geen echte kerkelijke organisatie en al zeker niet centraal. Dat je lokaal hebt dat sommige mensen het voortouw nemen en dus optreden als voorganger, zal ik maar zeggen, of voorstaander, of een voorbeeld, of als herder, of als opziener, of hoe je dat maar noemen moet. Ja, dat zal wel. Maar het idee dat nationaal of internationaal zelfs gebeurde, ultiem dus vanuit Rome, om zo te zeggen, daar heb ik geen spoor van kunnen vinden, ook niet bij Eusebius, voor degenen die weten wie dat is. Ik heb dat allemaal nooit kunnen vinden. En dat betekent dat iemand als Constantijn een vacature heeft ingevuld. Zich heeft opgeworpen als de kampioen van het christendom. En daarmee daarover ook de leiding op zich nam. Met als gevolg dat hij daarmee ook alles wat zo ongeorganiseerd was in zijn rijk tot de orde kon brengen. Wat hij deed namelijk, een van de eerste dingen die hij als zodanig deed, was een bijeenkomst bijeenroepen van allerlei wat men achteraf noemt, of wat men noemt bisschoppen. Dat zijn dus lokale, plaatselijke leiders, voorgangers, hoe noem je dat? probeerde de termen met hoofdletters te vermijden immers. En dat heet dan het concilie. Dat werd die van Nicea. Dat is inderdaad in Klein-Azië, alles in Turkije. Maar goed. En daar heeft hij in de eerste plaats pogingen gedaan om de christelijke leer te uniformeren. Dat wil zeggen om tot consensus, tot overeenstemming te komen over bepaalde opvattingen die geacht werden christelijk te zijn. Hebben jullie dat nog tot zover? Daar hebben we dus ook de leer van de drie-enigheid aan te danken. Want het is daar ter discussie gesteld. En toen heeft men erover gestemd, want zo ging dat. En nou ja, en de meerderheid heeft gelijk. Al was dat volgens Ben Hoekendijk niet het geval. Heb ik hem hier nog? Oh ja, ik heb hem hier nog. Ik heb hem hier nog. Ik heb mijn Bijbel heb ik hem gelegd. Ach, dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Kennen jullie dit volletje nog van vroeger of niet? Ken je dat nog? Nee? Is dat van voor jullie tijd? Die zijn bij duizenden verspreid geworden. Ook onder vorm van stickers, op auto's enzovoorts. Die allemaal nu weggerold zijn. Auto's bedoel ik, maar goed. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik heb in de tijd lang gezocht waar het stond in de Bijbel, kon ik het niet vinden, maar het is uit de NBG-vertaling, dus ja, dat kon ik ook niet weten. Exodus 23, vers 2. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Want Ben had gelijk. De meerderheid heeft altijd ongelijk. Dat is nou helemaal zo in de wereld. Het is altijd zo. Per definitie. Dat maakt democratie tot zo'n vervelend instituut. Je komt er niet mee weg. Op termijn blijkt het niet te werken. Kan ook niet werken. De waarheid is altijd te vinden slechts bij een minderheid. Per definitie, volgens de Bijbel, een overblijfsel. Een gelovig overblijfsel. Zo zit dat. Maar goed, waar het op neerkomt is dat deze brief geschreven is onder de naam Pergamus. En per is zwaar. En gamos is, nou het kan een maaltijd zijn, maar ook een huwelijk. En zo vertalen we het dan gewoonlijk ook maar. Een zwaar huwelijk. En mocht u denken dat een maaltijd toch heel wat anders is, moet ik u zeggen nee. Maaltijd is net als het huwelijk de uitdrukking van verbondenheid, van gemeenschap, van eenheid. Heb u dat? Maar hier gaat het over een zwaar huwelijk. Een zware verbintenis dus. Dat is in de praktijk de verbintenis tussen wat wij nu nog noemen kerk en staat. Wij kennen sinds een jaartje of 100 geloof ik, nou ja, iets langer, in Nederland de scheiding tussen kerk en staat. Ik ken het jaartal niet, maar het was eind 19e eeuw. De scheiding tussen kerk en staat. Als ik u de achtergronden daarvan moet vermelden, is het ongeveer dit. Kerk en staat waren aan elkaar verbonden zodanig dat ook in Nederland, niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland, de Nederlandse koning die we hebben sinds het begin van de 19e eeuw, in de praktijk fungeerde als hoofd van de kerk. Ik weet niet of dat de goede term is, maar het kwam erop neer in elk geval dat als je als predikant werd aangesteld, werd je niet aangesteld door de kerkenraad, maar door de koning. Oké, op advies van de kerkenraad vooruit. Maar het was een koninklijke decreet. Ik heb die dingen nogal eens zien hangen. Hier en daar in consistoriekamers. Die hangen ze op een rijtje. Van de koning, ondertekend en wel. En het heette dan ook de Nederduits gereformeerde kerk. Later de Nederlands hervormde kerk. En het was nog steeds met de koning officieel aan het hoofd. Alleen in de 19e eeuw was er zoveel gedonder in de kerk dat de koning het ook niet meer wist. En de regering het ook niet. En toen hebben ze gewoon de kerk afgestoten, geprivatiseerd. Want dat doet de overheid al jaren in Nederland. Als ze het niet meer kunnen, dan privatiseren ze dingen. En dan zeggen ze, de particulieren kunnen het veel beter. En dan wordt de chaos nog groter, zoals u weet. Het is komisch, dit. Maar zo gaat het in de geschiedenis. En sindsdien hebben wij scheiding van kerk en staat. Ik ben daar blij mee. Omdat ze ons dan met rust laten. Vooral als we ons enigszins bescheiden opstellen. Dat dan weer wel. Maar de bedoeling van eenheid tussen kerk en staat mogen dan een hoog ideaal zijn. Je kunt bewijzen dat in de Bijbel onder Israël dat het ideaal was. Dan moet je zeggen dat de koning en de hoge priester samen het land bestuurden. En dat in alle andere landen, behalve Israël, dan toch koningschap en hoge priesterschap berusten bij één en dezelfde persoon. Iemand was koning en daarmee hoge priester enzovoort. Dat is ook het ideaal, want wij kennen het ideaal in de persoon van onze Heer Jezus Christus, die we kennen als de koning en hoge priester, het hoort bij elkaar. In oud-testamentische tijd onder de Mosaïsche wet vind je de koning en de priester vaak in conclave. Dat wil zeggen, er wordt heen en weer gecommuniceerd enzovoorts. Er wordt samengewerkt, maar merkwaardig is dan toch wel dat het twee verschillende personen zijn. De een met zijn paleis en de ander met zijn tempel enzovoorts. Dus het is toch een kwestie van een soort van scheiding, hoezeer ze dan ook samenwerken. Maar in onze bedeling, ja, daar ligt het nog weer heel anders. In onze bedeling is het zo dat God zelf, dan wel dat Christus zelf, zich van de heerschappij als zodanig heeft teruggetrokken. Nadat de wereld die door hem geschapen is, hem niet heeft willen kennen. En nadat de zijnen hem niet hebben willen aannemen. We danken aan Johannes hoofdstuk 1. En sinds die tijd is het zo dat wij als gelovigen en dus als volgelingen van de Heer Jezus Christus onszelf daarmee buiten de legerplaats stellen. Zodat wij strikt genomen als christenen met de overheid helemaal niks van doen hebben. En dat in de gemeente, ik bedoel dus die met een hoofdletter, de ene algemene, dat in de gemeente wij slechts van doen hebben met één, dat is onze Heer die ons hoofd is. En die bevindt zich buiten de legerplaats, die is door de wereld verworpen, daar horen wij dus ook thuis. We lezen de vijf hoofdstukken over uit het Johannes-evangelie, dat is Johannes 13 tot en met 17. Alle hoofdstukken zich afspelende in de nacht dat hij verraden werd. En waarin hij het een en ander deed, maar ook tot zijn discipelen sprak en het een en ander uitlegde. Dat gaat allemaal over dit wat ik u nu vertel. Namelijk dat wij als gelovigen van de wereld niks te verwachten hebben. Met de wereld ook niks van doen hebben. Geen roeping hebben voor de wereld of wat dan ook. Wij staan daar buiten en daarom zal de wereld ons haten. Hebben we die nog? Ja. Ja, voor zover wij het licht der wereld zijn, is het omdat diegenen die in de wereld leven zich bij ons zouden voegen en daarmee bij de Heer Jezus Christus, of andersom, zich bij de Heer zouden voegen en daarmee bij ons, dat wil zeggen ook zouden uitgaan buiten de legerplaats. De bedoeling van evangelisatie in onze dagen is niet de bekering van de wereld. Zelfs niet eens de bekering van zondaren. Eigenlijk, het doel is de opbouw van de gemeente. Dat daarvoor zondaren bekeerd moeten worden. Ja, dat is zo, ja. Het gaat allemaal door de prediking van het woord van God. De opbouw van de gemeente in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Maar met de wereld hebben wij niets van doen. En daarom, het was een grote vergissing. Anderen zeggen het was tot grote zegen van de kerk. Maar als je onder de kerk verstaat het instituut als onderdeel van de maatschappij, ja, dan heb je gelijk. Ja, dat was een grote stap voorwaarts. Maar in werkelijkheid was het de grote vergissing. Want daarmee leverde de kerk zich uit aan het wereldlijke systeem. En feitelijk aan Rome. De keizer. Een wereldsysteem. En achter de naam Rome moet je dan nog even kijken of er nog wat achter zit. Ja, er zit Babel achter. Maar die ga ik nou niet uitleggen. Hoewel, laat ik maar de draad opnemen hier. Pergamus, een zwaar huwelijk. Dit zegt hij die het woord heeft. Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. U weet, de overheid hanteert het zwaard niet te vergeefs. Staat er in Romeinen hoofdstuk 13. Maar hier spreekt iemand anders die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Niet de keizer, maar de heer zelf. En dat zwaard is uiteraard datzelfde zwaard als uit hoofdstuk 1 van Openbaring. Vers 16. Uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En dat is natuurlijk weer dezelfde als in Hebreeën 4. Het woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Enzovoorts. Het maakt scheiding. Dat is in strijd met klassieke, of met goedwillende, althans humanistisch-christelijke, bestaat dat, opvattingen. Want daar heeft men het idee dat het ons moet verbinden met elkaar. Maar het woord brengt per definitie scheiding. Als het dat niet doet, dan is het woord van God niet. Heb je dat? Het woord van God maakt onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Het woord van God stelt de mens voor een keus. Toch? Vandaar dat de duivel een leer heeft ontwikkeld dat de mens überhaupt geen keuze heeft en geen vrije keuze kan maken omdat hij geen vrije wil heeft. Ik weet niet eens of je dat zelfs op dieren kunt toepassen, maar op mensen in ieder geval niet. Mensen hebben een vrije keuze, daarom zijn het mensen. Dat maakt hen tot mensen. Kunnen nadenken. En voor en tegen afwegen. En dat is wat je in de Bijbel vindt. Kiest wie gij dienen zult. Kiest het leven. Enzovoorts. Of kiest wie ik zal vrijlaten, zei Pilatus. En ze verkozen uiteraard de verkeerde. Maar toen maar. Dit zegt hij die het scherpsnijdend zwaard heeft. Ik weet uw werken en ik weet waar gij woont. Het is altijd een dreigement, hè? Ik weet waar je woont. Voordat je het weet, worden je glazen ingegooid. Ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon van Satan is. De troon van Satan. Nou, dit is niet zo moeilijk. Pergamus is hetzelfde als Pergamon. Het schijnt een andere taal te zijn, maar het doet er nou niet toe. Pergamon, Pergamus, Pergamon. En als je ooit naar Berlijn gaat en je gaat er naar de VVV en je vraagt wat er in Berlijn te zien is, behalve de Brandenburger Tor en wat het maar wezen mag, dan zeggen ze Pergamon Museum. Ik geloof dat het gesloten is op dit moment. Wegens renovatie. Ik hou het niet echt bij, maar toch. Toe maar. Het Pergamon Museum. Wat je daar kunt zien, nou dat is de grap ervan. Wat je daar kunt, het heet Pergamon Museum, ligt op een eiland min of meer. Maar het is tamelijk groot. En wat je daar kunt zien, bijvoorbeeld, is de Ishtarpoort van Babel. Kent u dat? Dat is die blauw geglazuurde tegels aan die poort met die leeuwen met vleugels enzovoort. U hebt vast wel eens een foto ervan gezien. is dat de echte oorspronkelijke poort uit Babel, dan moet ik zeggen, nou niet de grote, maar een kleinere variant, maar wel degelijk uit Babel, die men gewoon heeft afgebroken daar. Want in de 19e eeuw deden ze dat allemaal nog. Hè. Dan vonden ze die dingen, vroegen ze het op en dan namen ze het mee naar het westen. En dat is gebeurd, in dit geval door Duitsers. En die hebben dus die Istarpoort daar hersteld. Dus als je wat indrukwekkends van Babel wil zien, dan moet je naar het Pergamon Museum. Het heet dit het Museum van Babel. Het heet het Pergamon Museum omdat men ditzelfde procedé heeft toegepast op een ontiegelijk groot altaar. Ja, met alles eromheen. Dat inderdaad stond in Pergamon, in Pergamus dus. En dat gewijd was aan Zeus. Zeus, in het Duits. Zeus worden wij geacht te zeggen wanneer we enig Grieks geleerd hebben. En anders zeggen we gewoon Zeus. Ja. En Zeus, dat was de oppergod der Grieken. Nou ja, er zat er nog één voor, waar Kronos, maar dat hoef ik je niet te vertellen. Zeus wordt beschouwd als de oppergod enzovoorts. U weet, de Grieken hebben een heleboel halfgoden en daar goden en op de Olympus. En daar hebben ze een sleutelclub, maar dan laat me zitten. Ik mag dat allemaal niet vertellen in het publiek, niet waar. Maar, want ze rommelen wat af, die goden en godinnen onderling, ze zijn net mensen. Maar niettemin, die Zeus is die oppergod. Hij heeft overal kinderen rondlopen, maar doet er nou niet toe. Maar dat is de oppergod. En daar was een enorm groot altaar aan gewijd. Dat is wat hier heet de troon des Satans. Zodat je nou meteen weet dat Zeus, de oppergod der Grieken, in de praktijk niemand anders is dan Satan. Bijgenaamd de duivel. Dat is hem. En als je zijn troon wil gaan bekijken, dan moet je naar Berlijn. En niet zeggen, ik had al zo'n vermoeden. Dat kunnen we niet, hè? Na zoveel jaar. Nou, bijna 80 jaar mag ik dat niet meer zeggen, natuurlijk. Maar toch. Of all places. Wat vind je daar terug? Zeus. Dat wil zeggen de troon van Satan. En daarnaast, gewoon daarnaast, het gebouw eraan, de andere, volgende grote zaal of wat het maar is, een heel terrein trouwens, dan vind je de Babel. En als je die poort ziet, weet je, dan moet je dan meteen weten, oh, het is Babel. Ik vind het luguber. Ik heb niet eens alles gezien, want nog een zaal verder, maar ik had het niet meer. Je wordt er ook doodmoe van dat geschok. Maar goed, nog een zaal verder heb je... Nee, daar heb je een hele Arabische uitstalling. Ik weet niet meer hoe dat precies heet. Maar daar had ik toen helemaal geen zin meer in. Want ik heb al genoeg bekeken van de duivel. En dan hoef ik niet nog een zaal met hetzelfde recept door te gaan. Toch? Want of je nou hebt de oppergod van de Grieken... of van wie anders ook, die oppergoden zijn altijd gewoon de duivel. Misschien niet van oorsprong, maar zoals ze bekend zijn geworden in de geschiedenis, is gewoon de duivel. En er staat hier zwart op wit, waar de troon van Satan is. En in dat is één kant. Hè. De andere kant is dan nog, heb ik genoemd Pergamon, natuurlijk omdat het erover gaat, troon van Satan, Babel. Maar Babel wordt in Jesaja 13 en 14 beschreven als de zetel van de duivel zelf. Als degene die zei, ik zal opklimmen, ik zal mijn troon stellen in het uiterste noorden, hoger dan God. En dan staat er dat hij nedergeworpen zal worden en zelfs in het dodenrijk terecht zal komen. En daar zal hij bespot worden, zo ben jij hier ook. Gij die de volkeren krenkt het en dat soort dingen meer. Dat gaat over de duivel. die wij in de Bijbel kennen, dus onder het eufemisme, want zoiets is het, het is een bedekte term, de koning van Babel. Maar Babel kent u als de eerste stad uit de Bijbel, gebouwd door Nimrod, toch? U kent het van de torenbouw van Babel, men zou opklimmen tot in de hemel enzovoorts. Iets wat men in die streken nog steeds graag doet trouwens, hoge bouwwerken neerzetten. Mag der gewoonte, denk ik. Maar toe maar. En het was Babel waar men het tichelenstrijken heeft uitgevonden. Het idee namelijk van alle steentjes precies gelijk en zelf gemaakt. Dat gaat over de maakbaarheid van het menselijk bestaan, wat daarin uitgedrukt wordt. Het tichelen, strijken. Het is de uitbeelding van een 100% geordende samenleving, waarbij al die stenen precies aan elkaar passen in één bouwwerk. En als het niet een bouwwerk is, dan in één plaveisel. Want zo komt het in de Bijbel ook voor. Als lithostrotos, als een plaveisel. Of als dakbedekking. Tegels op het dak, tichelen. Wat het maar was. Hebben jullie die nog? Komt vaker voor dan je zou denken, hoor. Zoek het maar eens na. Tichelen, strijken. Dat is het. En we vinden een echo daarvan. Later in Egypte. Dat net zo goed een beeld is van de wereld. Want daar moest men weer tichelen, strijken. Hebben jullie dat nog? Egaliseren, alles glad maken, alles aan elkaar passen, voorraadsteden bouwen enzovoorts. Dat is het ideaal van elke, hoe zeg je dat? Elke god, zal ik dat maar zeggen. Elke, al die machthebbers, al die führers, zal ik maar zeggen. Die willen het allemaal keurig geregeld hebben enzovoorts. Zelf een samenleving in elkaar zetten en alles inclusief, alle mensen gelijk. En dat was allemaal netjes tegen elkaar aan. En, dat is wat het is. Maar het is de uitbeelding van wat religie feitelijk is, want religie is wet per definitie. En wet heeft tot doel om de vrijheid van de mens zodanig te beperken dat die mensen wat dichter bij elkaar kunnen leven zonder elkaar te irriteren. Ik geloof niet dat ik die zin kan herhalen, maar het lukt me dan niet meer om het nog eens een keer zo te zeggen. Maar dat is ongeveer de bedoeling. Vandaar dat wij in Nederland overgeorganiseerd zijn en overgeregeld zijn. Men moet wel, omdat we het land vol laten lopen met allerlei mensen die dan elkaar moeten kunnen verdragen. Dus we moeten inclusief zijn en al dat soort zaken meer. Het zou allemaal niet nodig zijn om dat per wet te regelen als we gewoon wat meer afstand hielden onder elkaar. Maar dat valt niet mee als je met 18 miljoen op een paar vierkante kilometer moet leven, toch? Nou ja, zoiets. Maar wat de duivel doet is dit. De mensen vrijheid ontnemen en persen in een patroon. Dat van het plaveisel, dat van het metselwerk. En persen in een patroon waar je in moet, maar dan kan hij geen kant meer op. En dan sta je op afstand te kijken, wat mooi dat zo iemand daar precies in past en zijn plaats inneemt in het geheel enzovoort. Ja, ten koste van zijn persoonlijke vrijheid. Zie. Nou, dat is wat heel de Bijbel eigenlijk over gaat. En het is het werk van de duivel om dit tegen te gaan. Dat wil zeggen, om die mens in te passen in zo'n systeem. Nou ja. Maar het is dus Pergamus, maar wij kennen het dus ook als Babel, koning van Babel. En het zal u niet verbazen als ik in één adem dan de naam toch noem van de stad Rome. Want hoewel ik er ook wat bezwaren tegen heb, enkele, staat niettemin vast dat Rome de functie vervult van Babel gedurende lange tijd uit de geschiedenis. Dat wil zeggen als een soort hoofdzetel van, laten we zeggen, het antichristelijke rijk. En dan bedoel ik niet uit de toekomst, maar uit het verleden. Het Rijk van Satan. Heb ik u dat wel eens verteld? Je hebt in, bijvoorbeeld in Daniel 7, heb je zo'n profetie over die vier dieren die uit het water opkomen, uit de zee. En die zijn voorstelling van allerlei rijken. Het wordt daar voorgesteld als vier. Over die laatste gaat het nog een heel eind verder. En het is niet het enige hoofdstuk in het boek Daniel. En later in Openbaring hebben we het er uitgebreider over. Maar zij zijn de vertegenwoordigers van vier wereldrijken. Er staat eerst ook bij. Dat eerste rijk, dat is... Wat was het ook weer? Dat was een leeuw, geloof ik. Dat is Babel. Dat zou voorbij gaan. Het zou opgevolgd worden door een Medo-Persisch rijk. Dat wordt voorgesteld door een beer. Dat zou worden opgevolgd in zeer korte tijd. Zo. In razend tempo. Door het zogenaamde Griekse Rijk. Men weet nooit hoe men het noemen moet. Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En Grieks genoemd niet naar Griekenland, maar naar een Griekse cultuur en een Griekse taal. En Alexander de Grote was afkomstig uit Macedonië. Daarom zegt men Grieks-Macedonische Rijk. Maar in de Bijbel staat de vertaling worden vertaald met Griekenland. Grieks, Javan. Dat was het rijk van Alexander de Grote die in enkele jaren tijd een compleet wereldrijk oprichtte, zo groot als er nooit meer geweest is sindsdien. En het werd voorgesteld door een luipaard. Een leperd. Luip. Leephaard. Het is de luipaard en niet het luipaard, want het is geen paard. Laat staan dat hij lui was. Hij is luip. Hij ligt op de loer en in een razend tempo komt hij dan. En dan, dat is een luipaard. En daarna krijg je, ga ik weer terug, krijg eerst de leeuw. Dat was het Rijk van Babel. Het tweede, de beer, was het Medo-Persische Rijk. Maar wat was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk? Babel. Daarna krijg je het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Ja, Alexander had eigenlijk in essentie, militair, had hij maar één doel. Een wereldrijk stichten met Babel als hoofdstad. Hij had als doel de herleving, de wederopbouw van Babel. Want het was inmiddels ontluisterd geworden, heet dat, in het latere deel van het Medo-Persische Rijk. En deze man kwam uit Macedonië, een leerling van Aristoteles, een beroemd filosoof tot in onze dagen, enzovoort. En hij meende dat hij zijn taal en daarmee zijn cultuur moest brengen over heel de wereld, en daarmee zijn ook zijn godsdienst, met Zeus aan het hoofd, uiteraard. En hij trok wat rond en veroverde de hele wereld zo ongeveer, voor zover het rijken kon. En daarna ging hij naar Babel om Babel, de stad, als zodanig te herbouwen. Daar was hij te vroeg mee, want er zou zeven tijden overheen gaan volgens Daniel. Dus hij was veel te vroeg om Babel te herbouwen. Het heeft tot gevolg gehad dat de man op 33-jarige leeftijd is overleden. Alexander de Grote. En die herbouw die is maar gedeeltelijk geweest. Maar het was officieel zijn hoofdstad. Als het dat niet was, dan had het geen hoofdstad. Dat was zijn hoofdstad. Dus Rijk 1, 2 en 3 heeft Babel als hoofdstad. Dan komt Rijk 4, waarvan staat het is verschillend van alle voorgaande. Lees het maar na, staat in Daniel 7. Het was een schrikkelijk dier. Het was verschillend van alle voorgaande. En uiteindelijk had het 7 koppen en 10 hoorns en weet je veel. Dat is wat ingewikkeld. Je moet geen artis wezen om er navraag na te doen. Maar toen maar. Maar het was verschillend van alle voorgaande. Ja, het enige echte verschil was, het ging over het Romeinse Rijk. Het enige echte verschil is dat het niet Babel als hoofdstad had. Maar neem niet weg dat in het verlengde ervan, in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, Babel alsnog de hoofdstad zal zijn van het satanische, dan wel antichristelijke rijk. En dat komt in de volgende hoofdstukken van Openbaring nog wel aan de orde. In laatste instantie in Openbaring 17, maar we komen er heus al eerder bij terecht. Hebben jullie dat nog? Datzelfde Babel, wat men daarna nog wel eens vaker heeft geprobeerd te herbouwen tot in onze dagen aan toe. Is nog steeds een ideaal in de Arabische, dan wel islamitische wereld. Saddam Hussein, die wij misschien langzamerhand alweer vergeten zijn, heeft daar een aanzienlijke bijdrage aan geleverd, overigens. In onze dagen, ja. Maar goed, dat komt nog in de toekomst. Maar het blijft Babel. Maar het is de naam voor de locatie waar de duivel woont. Die heet de Diabolos, de dooreenwerper. En de naam Babel, het woord Babel, wordt via het Hebreeuws vertaald met verwarring. Heb je dat nog? Wij kennen dat nog in ons woord babbelen. Dan praat je wat dan? Dus gebabbel. En het is tot uitdrukking gekomen in de tijd in die spraakverwarring van Babel. Maar ja, u weet hoe het is. Een beetje politiek debat wordt al gauw gezien als gebabbel. In ieder geval door mij. Men parleert wat af in het parlement. Men klets wat af. Maar het praat allemaal langs elkaar heen en door elkaar heen. En als je niet weet hoe het is, moet je nu even televisie aanzetten. Kan niet schelen op welk net. Er zitten al die mensen om die tafel zitten met elkaar te babbelen. En niemand heeft enig idee waar het over gaat. Maar ze praten wel hun tijd vol. Ik ben serieus. Ja, ze zijn hoog opgeleid, maar ze weten niet waar het over gaat. Echt niet. Waar het over gaat is waar wij het nu over hebben. Over hoe Satan de wereld regeert en probeert zijn plannen uit te werken. En aangezien hij de leugenaar is van het beginnen, doet hij zijn best dat wij hem niet doorhebben. Heb je dat nog? En als er één leugen komt, dit is klassiek, als er één leugen komt, komen er nog een heleboel achteraan om die eerste in stand te houden. En zo gaat het verder. En in onze dagen gaat dat in razend tempo, dankzij de zogenaamde, hoe heet het ook weer, onze communicatiemiddelen, zal ik maar zeggen. Hè? Communicatie noemt men dat. Ik noem het gebabbel. Ja, men praat wat af. Nou ja, daar gaat het over. Ik weet uw werk en waar gij woont, namelijk waar de troon van de leugenaar van de begin is, die in de waarheid niet is staande gebleven. Satan. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Dat dan weer gaat over die gelovigen die daar dan zijn, maar ze wonen in die plek. Zie? Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Antipas wordt in dit geval niet vertaald met antivader, maar wordt vertaald met anti-antropos. In de verkorte versie, dat wil zeggen tegen de mens of in plaats van de mens. En ik hoop dat u daaruit begrijpt dat het iets van doen heeft met wat Paulus zei over het evangelie. Dat is niet naar de mens. En het probleem hier in Pergamus, om zo te zeggen, althans wat het voorstelt, dat is dat hier een menselijke overheid naar menselijke maatstaven probeert om kinderen gods onder controle te krijgen, zich bezig te houden met geestelijke dingen. En dat gaat niet. En Antipas, die met bewijzen van spreken, want het is symboliek, hè, met een boodschap die niet naar de mens is, integendeel, ja, die wordt gedood. En sindsdien denkt men dat het evangelie, de Bijbelse waarheid, net als alle andere religie moet zijn ten voordele van de mens. Je moet er iets aan hebben, je moet er beter van worden, moet aantrekkelijk zijn, enzovoorts. En het is het helemaal niet. En vergis je niet hoe wij vinden dat in onze dagen, ook in kringen die zich evangelisch noemen, gaat allemaal over de mens. Over ik en wat wij doen, wat wij beleven, wat wij voor elkaar krijgen, wat wij zouden willen en moeten hebben. Allemaal over de mens. En de Bijbel gaat daar niet over. Gaat echt niet over de mens. Gaat over wat de Heer zou doen. En eventueel wat de Heer zou doen in ons, wanneer wij tenminste bereid zijn tot hem te komen. Dat wil zeggen, bij het kruis onze eigen oude mens als het ware af te leggen. En dan met lege handen te komen bij de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar zolang wij gericht zijn op de wereld en menen dat het christelijk leven georganiseerd kan worden naar menselijke maatstaven en beginselen, gaat het 100% fout. Dan raak je namelijk de Heer kwijt. Dat is trouwens niet algemeen de strekking van heel de kerkgeschiedenis. Men raakt de Heer kwijt. Maar ik kan beter doorgaan, want daar kom ik vanzelf op terecht dan, hè. Ik heb weinige dingen tegen u. Vers 14. Dat gij al daar hebt die de lering van Balaam. Dat is Bileam, maar dan in het Grieks. Die de leringen van Bileam houden. Bileam namelijk, dat was die profeet die ingehuurd was om Israël te vloeken. Maar in plaats daarvan zegende hij Israël. Niettemin, van Bileam wordt nog wat vermeld in Numeri. Namelijk, die leerde Balak de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Je zou de geschiedenis moeten kennen om te begrijpen waar het feitelijk over gaat. Het idee was om die Israëlieten zo ver te krijgen dat zij inderdaad zouden afgoden offer eten en hoereren, zich zouden vermengen, namelijk met omliggende volkeren, inclusief eventuele de dienst aan de goden van die volkeren. Want, zei Bileam, was de gedachte van Bileam, daarmee verliezen die Israëlieten hun identiteit als volk. En dan gaan ze vanzelf ten onder en dan verliezen ze ook die kracht van hun God die met hen is. En de man had volkomen gelijk, alleen het was natuurlijk kwaaie opzet in dit geval, om het zo te doen. Maar dat is nog altijd het idee. En dat is wat de duivel dus ook met ons doet, hè? Wat hij met gelovigen doet. Zo van, die gelovigen die moet je proberen te verleiden om zich te associëren met enzovoort, om mee te doen met en al dat soort dingen meer. En de vraag is, ga je nou uit buiten het legerplaats of niet? Of maar een beetje. Hoe ver gaat dat dan? Enzovoorts. Nou ja, dat is wat hier gebeurt. Christenen werden sinds Constantijn betrokken bij politieke aangelegenheden. Bovendien, het is misschien niet aardig om te vertellen, maar als je, er is een periode geweest dat als je je bekeerde tot de christendom, dan kreeg je 20 goudstukken en nog zo het een en ander. Want dan groeide daardoor de kerk en dat werd betaald door Constantijn, door de overheid. Zo ging dat. En als je een baantje wil hebben die met aanzien in de samenleving enzovoort, ja, dat kon alleen als je een christen was, moest je eerst gedoopt worden. Of je het gek vindt, nee hoor, in de 19e eeuw kon je alleen een baantje krijgen bij de overheid als ambtenaar of wat dan ook, of in de functie, als je Neder-Duits gereformeerd was. Je moest wel van de kerk zijn, de protestantse kerk. Toen werd het problematisch, omdat je kreeg de afscheiding, weet u nog? Of herinnert u zich dat niet? Wanneer, 1837, wanneer was het ook weer? Dat werd, jullie op Urk weten dat toch allemaal? Nou ja. Dus toen werd het toch problematisch. En als je Rooms was in die dagen, dan kwam je helemaal nergens. Hè? Nou ja, toen maar. Maar zo ging het. Dat is het compromis. Wie was die Fransman ook alweer? Die zei: Parijs is wel een mis waard. Hij was een hugenoot, hij was protestant. Maar als erfgenaam van de troon moest hij wel Rooms-Katholiek worden alsnog. En dat is wat hij maar deed. Met zijn naam kwijt, dus misschien maar goed ook. Toch? Of je het goed kunt praten? Jawel, kun je best goed praten. Voor wat maakt het uit als je met al die rituelen meedoet? Die tellen voor God toch niet. God kent geen kerkgenootschappen, dus kun je er ook wel mee aansluiten. En als je dat in een positie plaatst, dat je invloed kunt uitoefenen, dan dat is toch mooi meegenomen dan? Kun je wel goed praten? Je moet alleen niet principieel zijn, want dan wordt het problematisch. Maar goed. Maar dit is wat ik tegen u heb. De lering van Biliam houden. Enzovoorts. En het ging helemaal fout. Het heeft nog levens gekost. Enzovoort in nummer 22. Maar ik zoek het niet op met u. Alzo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden. Het welk ik haat. Dat wil zeggen dat het volk zelf de dienst uitmaakt. In plaats van dat het woord van God en daarmee de Heer zelf de dienst, de godsdienst, uitmaakt. Uiteraard. Over de Nicolaïten hebben wij het al gehad, naar aanleiding van vers 6, uiteraard. En dus worden ze opgeroepen: bekeert u en zo niet. Ik zal haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dat is de waarschuwing die wij eigenlijk bij al die brieven aan het eind vinden. De Heer zal wel degelijk oordelen. En begrijp je me goed, omstandigheden in de wereld mogen dan veranderen, maar Gods woord verandert absoluut niet. Wat in onze dagen van toepassing is, dat was net zo goed van toepassing van Gods wegen in die dagen. Omstandigheden waren anders, maar daar wordt heus geen rekening mee gehouden. Voor ons geldt maar één ding, dat wij trouw zijn aan het woord van God. Ja, aan de Heer Jezus Christus, maar ik zeg er maar bij, aan het woord des Heren, want anders zouden we de Heer Jezus Christus niet eens kennen als we dat woord niet hadden. Het gaat om het woord en staat zwart op wit en daar houden wij ons aan. Zie? Waarna ook hier volgt in vers 17, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wat mij betreft aardige indicatie voordat deze brief inderdaad een diepere, namelijk een overdrachtelijke betekenis heeft. En in dit geval dus een beschrijving geeft van enige eeuwen waarin de burgerlijke overheid, om zo te zeggen, dominant was feitelijk binnen het christendom. En zoals gezegd, zo zijn we nogal wat leringen gekomen. Want we hebben ook een Niceaanse geloofsbelijdenis enzovoort. Dat komt allemaal daar vandaan. Dat is allemaal Constantijn. Nou goed. Die overwint, ik zal hem geven te eten. Maar dit komt ook in al die brieven voor. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens enzovoort. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die overwint nu, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat is nog steeds het manna, namelijk het woord van God. Daarmee Christus, het woord, het brood, dat uit de hemel is nedergedaald. En ik zal hem geven een witte keursteen. Heb je dat dan ook, dat je je afvraagt, wat zou keursteen nou in het Grieks wezen? En nog leuker wordt het als je het woord in het Grieks tegenkomt en vraagt, wat zou dat nou in het Nederlands zijn? Keursteen. Maar ja, toch? Maar het is gewoon het woord voor een stem. We komen het woord alleen nog tegen in Handelingen 26, vers 10. Ik gaf mijn stem, staat er dan. Een keursteen. Een stem. Dat wil zeggen, het gaat om instemming. Ik zal hem geven een witte keursteen. Ik geef hem mijn stem, zal met hem instemmen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is een, misschien een wat erg korte formulering. Maar een naam wordt geacht de beschrijving te geven van de aard van een persoon. Idealiter, dat kan in de praktijk niet als namen gegeven worden bij de geboorte. Want dan weet je nog niet wat voor vlees je in de wieg hebt. Of in de kuip, in het kuipje. Maar idealiter moet de naam de aard van de persoon dekken. En de gedachte hier is eenvoudig dat op die steen een naam geschreven wordt. En die naam past alleen maar, past precies op degene die hem ontvangt en op niemand anders. En daarom staat er welke niemand kent dan die hem ontvangt. Heb u dat? Dat is dus de erkenning, wie overwint, krijgt die erkenning van de Heer die hij gediend heeft, was de bedoeling, uiteraard. Het is een beschrijving van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarin wij beloond zullen worden, erkenning zullen vinden voor onze trouw aan de Heer. En dat is het dan. Daarna wordt het eigenlijk nog erger. Nou ja, erger komt misschien niet. Maar toch maar. Vanaf vers 18 hebben wij de brief aan Thyatira. Dat wil zeggen aan de engel der gemeente te Thyatira. Thyatira wordt vertaald met droefheid, leed. Nou, voluit wordt het dan een geur van droefheid of leed. Dat wil zeggen dat het toch iets geestelijks is. Maar het is niet best. Het is een triest verhaal, om zo te zeggen. Het beschrijft de periode. Nou ja, als je het precies moet definiëren, dat wordt altijd moeilijk. Maar als je daar weer een jaartal bij moet, dan wordt het het jaar 590... Dat is namelijk het jaar van de instelling. Nou ja, het jaar van. Ja, de instelling van het pausdom. Dat wil zeggen. In 590 van onze jaartelling officieel. Werd Gregorius. Erkend als. Niet alleen als bisschop. Van Rome, maar daarmee als opperbisschop, om zo te zeggen, als bisschop van der bisschoppen. Met andere woorden, toen werd ineens het gezag over de kerk, waar ook ter wereld, gegeven aan de bisschop van Rome. Waarom Rome? Ja, daar komt natuurlijk gewoon dat het gegroeid is via Constantijn en daarop volgende keizers. Maar die Gregorius was dus niet wereldlijke machthebber primair. Hij was officieel bisschop, opziende voorganger van de, laten we zeggen, van de kerk in Rome. Maar om een of andere reden heeft men hem gemaakt tot de opperbisschop, om zo te zeggen. Tot papa, de paus. Kortom, het pausdom is pas uitgevonden in 590. Dat is meer dan 500 jaar na Petrus. En met terugwerkende kracht heeft men alle bisschoppen van Rome, voor zover bekend, gebombardeerd tot paus. Arme Petrus, is hij al 500 jaar bij de Heer, wordt hij alsnog de baas van de kerk. Nou ja, met terugwerkende kracht dus. Met andere woorden, we hebben weer een opperbaas, nog steeds in Rome, maar het is nou niet meer de keizer, maar het is de zogenaamde paus. En dat begint in 590 En als er een einddatum bij moet. Ja, die brieven kennen geen einddatum eigenlijk. Omdat de situatie zoals beschreven in de diverse brieven in de praktijk allemaal nog steeds voortduurt. Hè? Op verschillende niveaus onder verschillende omstandigheden. Maar het zijn herkenbare situaties. Maar deze periode die loopt tot aan dat er wel ernstige twijfels rezen met betrekking tot het pausdom. Dat is dus gewoon de reformatie. En waar wij die laten beginnen bij de 95 stellingen van Luther op de slotkapel, de deur van de slotkapel te Wittenberg, rekenen we dus tot 1517. Dat is dus een hele lange periode. Van bijna 1000 jaar, maar vooruit. Ik heb het niet geschreven, dus ik hoef er ook niet te verantwoorden, denk ik. Maar er staat dus, schrijf aan de engel der gemeente de Thyatire iets bedroefds. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Dit is de terugverwijzing naar Openbaring 1, vers 14 en 15 uit het visioen. En het duidt op zijn minst op zijn hemelse positie en op het feit dat hij de grote rechter is van alles en iedereen. Ik weet uw werken. En mensen zouden geoordeeld worden naar hun werken. Dus doe maar. Ik weet uw werken. En liefde. En dienst. En geloof. En uw passie. Uw leidzaamheid. En uw werken, daar staat dus nog een keer werken, staat er twee keer. Het begint ermee en het eindigt ermee. En dat de laatste werken meer zijn dan de eerste. Nou is het gewoonlijk zo dat de eerste maal werken, dat duidt gewoonlijk op spontane werken der liefde en des geloofs, zeg ik dan maar. De goede werken. En het mondt gewoonlijk uit op werken die nou eenmaal traditioneel zijn of voor de hand liggen of die men opgedragen krijgt. Werken als zodanig. En die zijn meer dan de eerste. En dan vers 20. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, met dezelfde formulering als uit vers 14. Dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. De enige Jezabel die we kennen uit de Bijbel is Izebel. En de andere uitspraak komt gewoon via het Hebreeuws van het Oude Testament. De betekenis is. Er zijn er die de naam Izebel positief proberen te vertalen. En dan komt er iets uit als gaaf. Zonder mankement. Maar de echte betekenis is die, zo kort mogelijk, is die van onaangeraakt. En de klassieke handboeken die ik heb, dat wil zeggen, ik bedoel daarmee echt de oude handboeken die ik heb, daar staat iets in als zonder samenwoning, kuis. Dat is de Belgische variant. Kuis, rein en een Engelse non-cohabitant. Dat wil zeggen, zij heeft geen man bekend. Onaangeraakt. Zij moet niks van de man weten. Hoe dat zat met Izebel en Ahab, dat weet ik niet. Hoe die twee het hadden, weet ik ook niet. Ik heb er ook geen oordeel over. Behalve dan dat los van of ze het wel samen deden eigenlijk, moet ik u zeggen dat ze samen dan toch heel goed waren in het de Heer dwars zitten en het volk wegleiden van Jehovah. Wat is het dan? Meer kan ik er ook niet van zeggen. Maar de leer van Izebel kan moeilijk wat anders zijn dan een leer waardoor de gelovigen getrokken worden, gehouden worden buiten de gemeenschap met de Heer. De Heer staat erbuiten. Dit is een wat moeilijk thema misschien. Maar kijk, in brede kringen van het christendom wordt de opvatting gehuldigd. Ik zeg niet meteen luidkeels gepredikt hoor. Maar wordt de opvatting gehuldigd dat wij hier op aarde zijn en we moeten er toch maar het beste van maken met de wil van de Heer. En dan in de toekomst, onder het motto de bruidegom komt, in de toekomst dan zullen wij dan met hem verenigd worden. Toch? En als je dat alleen al zegt, dat we in de toekomst met hem verenigd zullen worden, heb je dus gezegd, impliciet, dat wij nu nog niet met hem verenigd zijn. En dit nu is een dwaalleer. Zo is het toch helemaal. Want wij zijn één met Christus. Wij zijn één plant met hem geworden. Die vertaling is niet heel erg letterlijk, maar ik vind hem wel heel mooi en literair verantwoord. Er staat, wij zijn met hem samengegroeid, vertaald met één plant geworden, in de gelijkmaking zijns doods en zijn begrafenis en zijn opstanding. Kortom, dit was Romeinen 6... En dan verder in Efeze 2. Bij God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. En nog een bladzijde terug in Efeze 1. Wij zijn in Christus, met wie wij geïdentificeerd worden, gezegend met elke geestelijke zegening enzovoorts. Met als consequentie dat zelfs onze wandel, ons burgerschap, ons praktische leven is in de hemel. En ik vestig dan ook maar de aandacht op, omdat we het er nou toch over hadden, dat er ook niet in de Bijbel staat dat u en ik, omdat we wedergeboren christenen zijn, dat wij straks naar de hemel gaan. Nou ja, er staat nog net dat wij tezamen met degene die overleden zijn zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En daar hebben we al problemen genoeg mee. Omdat we dachten dat degenen die ontslapen zijn allang bij de Heer zijn. En hoezo zullen ze dan nog in de toekomst, zullen wij met hen samen de Heer tegemoet gaan in. Dus daar hebben we al problemen over dan. Maar er staat nergens, ik heb mijn beeld gezocht en ik roep het bovendien al jaren. Er staat nergens dat wij in de toekomst, dat bij het overlijden of wanneer dan ook, naar de hemel gaan. Het enige wat ik gevonden heb onderweg is dat er staat dat wij met hem gezet zijn in de hemel. Nu reeds. En dat ik het vertel is niet om interessant te doen, maar om u te laten begrijpen dat de idee van dat wij in de toekomst met de Heer verenigd zullen worden, de ontkenning is van de positie die wij nu reeds innemen. Heb je dat? Nou ja. Kortom, de vrouw Izebel, die in de praktijk en de Baalpriesters financierde, weet u nog? Bij honderden, als ik het goed begrepen heb. De vrouw Izebel die zichzelf zegt een profetes te zijn. Dat wil zeggen, het wordt nog, ze wordt geacht zelfs nog het woord van God voor te brengen. Die laat men leren, dat zou men niet moeten doen. Want wat ze doet is mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgoden overeten. Dat wil zeggen dat ze zich associëren met de wereld als zodanig. Want de hele mensheid hoereert en eet afgoden over. Toch? Nou ja. Wat er gebeurt namelijk is als je zo'n paus aanstelt, is dat je accepteert dat de Heer er niet is, afwezig is, absent, dus we hebben er niks mee. En dan heeft de heer een plaatsvervanger, een stadhouder zegt men, een plaatsvervanger op aarde. En zo wordt de paus gezien als de plaatsvervanger van Christus op aarde. Of ik het zo mag zeggen, hangt af van of iemand het een goede vertaling vindt van het Latijn. Maar daar lig ik helemaal niet van wakker van dat soort dingen. Dan zeg ik het zwak en dan zeg ik dat hij de vertegenwoordiger is van Christus. En Christus is er niet, het is in de hemel. En op aarde is de paus dan zijn grote vertegenwoordiger. Heb je dat? En dat heet in alle talen heet dat een stadhouder. Dus doe maar. Maar daarmee heb je dus de gemeenschap. Nee, ik kan beter sterker zeggen. Daarmee heb je de macht van Christus om zijn gemeente te leiden ontkend. En het is natuurlijk ook 100% in strijd met wat de Heer tot zijn discipelen zei. Gij zult niemand op aarde uw meester noemen, want één is uw meester. Gij zult niemand op aarde uw vader noemen, papa. Of pater. Want één is uw vader. Heb je dat nog? Dus het is altijd een dilemma geweest van in het christendom. De neiging aan de ene kant om het een en ander in goede banen te leiden en te organiseren. Maar aan de andere kant is het de ontkenning van dat de Heer zelf het hoofd is van zijn gemeente. En zelf de gemeente van organen voorziet en dus organiseert. En die afweging daarin moet je vinden. En als u mij vraagt hoe dan precies, dan vraagt u mij nu toch weer om het te organiseren. Ja, daar hou ik me ook niet mee bezig. U kunt hooguit doen waar ik me wel mee bezig hou soms. Dat er bepaalde dingen gedaan moeten worden. Dat je iemand moet vinden die dat dan kan doen. Dat hoeft hij dan niet, maar daar kun je toch voorstellen. Kun je toch enzovoorts. En dat is het dan. Dat heet handen opleggen in het jargon van de apostel Paulus. En dat moet je vooral niet haastig doen, staat er, want doe maar. Niet iedereen kan dat aan. Maar dat is, daar blijft het dan ook ongeveer wel bij. Goed. Dus dat is jammer, die vrouw Isabel. Maar het is in de... Kijk, wat hier beschreven wordt, is de gang van zaken in wat wij kennen als de Roomse kerk. Die dus niet katholiek is, want katholiek dat is vanaf de brief aan Efeze. Dat is de algemene, katholiek betekent algemene. De ene algemene christelijke kerk is dus een katholieke christelijke kerk, maar niet de Roomse. Hebben we die nog? Men heeft zelfs uit die geloofsbelijdenis van de reformatie, heeft men dat woord katholiek toch maar vervangen door algemene. Omdat anders dan toch weer het idee ontstaat dat je katholiek moet schrijven met een hoofdletter. Ik probeer me er zoveel mogelijk aan te houden door niet te zeggen katholiek of Rooms-katholiek, maar gewoon Rooms. Dat is wat het is, Rooms. En dat je in die kringen onder die mensen ook gelovigen vindt, ja, die vind je over heel de wereld. Het is verbazingwekkend, het is een wonder gods, maar jij vindt ze overal. Zelfs onder Calvinisten. Maar dat had ik niet mogen zeggen natuurlijk. Hè? Toch? Maar ik moet zeggen, opdat u er niet te zwaar aan zou tillen. Je vindt ze overal. En zelfs bij de Bodegraafse Pluim en Konijnenfokvereniging had je christenen. Ik bedoel, ja, dat kan. Dat je, hè? Het zijn dingen die met elkaar niks van doen hebben namelijk. Hopelijk. En als het wel met elkaar van doen heeft, dat zit alleen maar in je eigen mind, zit tussen je oren. En daar heb ik gelukkig geen last van dit soort dingen. Dus mij maakt het niet uit. Of iemand Rooms-Katholiek is of wat hij dan maar is. Wat maakt het me uit? Als iemand een gelovige is, is hij een gelovige. En de rest moet hij zelf maar zien te regelen. En bij voorkeur weet ik er niks van. Het is mijn afdeling niet. Zie? En die van de Heer ook niet. Echt niet. Zolang we hem erkennen als ons hoofd. Nou goed. Vers 21. Ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En dat heeft ze niet gedaan. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zou zij zich niet bekeren van hun werken. Let op dat er niet staat in de grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest en niet meer zijn zal. Maar dat de grote verdrukking inderdaad ook over die Roomse kerk gekomen is. En nog eigenlijk, ja, dat leidt geen enkele twijfel. Maar zij bekeren zich niet van hun werken. Kortom, er is heel wat strijd vervolgens geweest, mede hierdoor. Er staat dan ook, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal jullie de geven en ieder naar uw werken. Er wordt dus wel degelijk een oordeel aangekondigd. Over, met name over degene die dus als het ware de gemeente, althans de gelovigen, onttrekken aan de Heer. En ze maken tot hun eigen kudde, om zo te zeggen. Het is precies zoals Paulus het beschrijft. Ik meen in, ik weet niet of ze gauw kan vinden, in Handelingen 20. Ja, Handelingen 20. Waar Paulus spreekt tot de ouderlingen uit Efeze die hij verzameld heeft bij gelegenheid. En hij zegt dan dat ze acht zouden hebben op zichzelf en over vers 28. En over de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot bisschoppen, episcopi, episcopos, opzieners, gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelf, van tussen de bisschoppen, bedoelde opzieners, zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen, dat zijn de volgelingen, de gelovigen, de schapen, om de discipelen af te trekken achter zich. Zie? Af en toe staan er van die leiden die dan hun eigen kerkgenootschappen oprichten, of hun eigen secte oprichten, of weet je veel wat. Nou ja. En eigenlijk is de, zo bezien is, als u het mij vraagt, de Roomse kerk de grootste christelijke secte ter wereld. Christelijk met een kleine c dus uiteraard. Het is een secte. Het is een hele groep met één man aan het hoofd die zich stelt in de plaats van Christus. Het woord antichrist heb ik niet gebruikt, hè. Ik zei in de plaats van Christus. Maar antichrist betekent wel in de plaats van Christus. En ook dat moet u niet al te zwaar opvatten, vind ik persoonlijk. Want ja, wij kennen het woord antichrist alleen uit de Johannesbrieven, waarover we niet zo lang geleden gesproken hebben. En daar zegt Johannes gewoon, ja, de antichrist komt, maar er zijn reeds nu vele antichristen geworden. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Dat geldt voor iedereen die meent de baas te moeten spelen over de gelovigen en hun geloofsleven. Ze stellen zich in de plaats van Christus. Het enige wat men kan doen in de dienst van de Heer is mensen het woord van God voorhouden. En dat woord moet uitwerken. Dat woord is het voedsel waardoor een gelovige zou opgroeien enzovoort. Niet woord van mensen, maar woord van God. Dat is al wat je dan doen hoeft. En al het andere is zwakte, is het wegschuiven van de Heer en zijn woord en de een en ander onderwerpen aan menselijke beginselen en dus aan religie. En dat was niet de bedoeling. Zie. Vers 24. Doch ik zeg jullie en tot de anderen die te Thyatira zijn, zoveel als ze deze leer niet hebben, die van Izebel weet u nog, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, Ik zal u geen andere last opleggen. U ziet, het heet meteen toch diepten des Satans. Want de Satan is erop uit om de mens te onttrekken aan de invloedssfeer, wat zeg ik het weer zwak, van God. De mens weg te leiden bij het woord van God. Het valt mij altijd op, ook in moderne discussies enzovoort. Men heeft het altijd maar over de kerkzus en de kerkzo. Het gaat niet over de Heer. Wat las ik nou? Ik mag niet, ik schiet me te binnen helaas wie het zei of schreef. Maar ik zal proberen het niet te zeggen wie het was. Maar die zei, het gaat slecht met de kerk. Nee, uit evangelische kring. Notabene. Het gaat slecht met de kerk, omdat de werk te weinig doet voor Israël. Dus wij moeten meer doen voor Israël. Meer voor bidden, denk ik. Ik weet niet wat je er anders voor doen kunt, trouwens. Maar, en dan gaat het weer beter met de kerk. Dan moet ik u zeggen, het zal mij toch een... Het was Nol... Ken u Nol Esmeijer nog? Hebben jullie nog gekend, Nol Esmeijer? Die heb ik die term horen gebruiken. Ik weet het nog steeds, in de Vrije Baptistengemeente in Hattem. Dat zal mij toch een worst wezen, zei hij. En iedereen in de kerk was al stijf over. Van een man die een beetje bekakt praatte, met zijn eigenhems accent, weet u wel. Het zei, het zal mij toch een worst wezen. Maar goed. Nou, dat wou ik u zeggen, het zal mij toch een worst wezen hoe het gaat met de kerk. Dat is toch onze zaak niet? Het gaat er om hoe het met de gelovigen gaat. En ik moet u zeggen dat het niet verstandig is om je als gelovige bezig te houden met de staat Israël. Want die is stokongelovig en actief in opstand tegen God. En ik zei niet dat God de Palestijnen gebruikt om hen te straffen, want zo werkt het niet. Dat is ook niet zo. Die zijn minstens zoveel en misschien nog wel meer in opstand tegen God. Wie zal het zeggen? Maar daar ga ik niet over. Maar een ongelovige Joodse staat, ja kom zeg. Ja, dat die bestaat in overeenstemming met wat de profeten daarover gezegd hebben. Ja, dat is waar. Het is vervulling van de profetisch woord, maar niet van Gods beloften. Het is ook niet het werk wat God doet. En God kan ook het Joodse volk als zodanig in stand houden zonder dat er een Joodse staat bestaat. God heeft ook het Joodse volk in stand gehouden, dat wil zeggen, verhinderd dat het uitgeroeid werd. We hadden liever gehad dat hij er wat meer aan gedaan had, maar dat was niet de bedoeling. Maar het werd ook in stand gehouden en toen het vervolgd werd, zonder dat er een Joodse staat was. De Joodse staat, het oprichten van de staat Israël, is een daad van opstand tegen God. Rechtstreeks. Omdat men daar alle middelen toe heeft aangewend, daar kun je alle bewondering voor hebben van wat men tot stand gebracht heeft. Dat heb ik ook. Maar daarom is het wel opstand tegen God. Volstrekt atheïstisch, communistisch eigenlijk van oorsprong, al mocht je dat niet zeggen. Socialistisch, dat mocht wel. Commune mocht je ook niet zeggen. Je moest zeggen kibbutzim, want dat moet dan in het Hebreeuws. Dan lijkt het net of het Bijbels is, enzovoort. Maar het is opstand tegen God, vergis je maar niet. Zo. Maar het gaat slecht met de kerk, omdat de kerk... Wat gaat de kerk eraan doen? En hoezo gaat het, weet je waarom het slecht gaat met de kerk... Omdat daar het woord buiten de deur is gezet. Omdat daar de Heer buiten de deur is gezet. En dat is wat me steeds opvalt. Ook in moderne discussies. Ze hebben het wel over de kerk, maar niet over de Heer. Ze hebben het wel over wat het geloof voor iemand betekent. En wat je ermee kunt, maar het gaat niet over de Heer Jezus. Als het mee zit, komt het woord God er nog een keer in voor. Maar dat is maar zelden hoor. Want het heet geloof. Waarin, dat is niet duidelijk. Maar men gebruikt het woord geloof in plaats van religie. Dan is het wel duidelijk als men dat woord zou gebruiken. Maar religie kun je hebben ook zonder dat je een god hebt. Religie is gewoon wet. Religie is binding. En dat is de eeuwenoude discussie over hoe vrij is een mens of hoe gebonden is een mens. Hoe ver kan hij doen wat hij wil en hoe ver heeft hij verplichtingen aan anderen of verplichtingen aan deze oude wereld of aan het milieu of aan de transitie van, ik weet niet wie dit allemaal transisteert tegenwoordig, maar toen maar. Hebben we dat nog tot zover? Daar hebben ze het over. Maar over de Heer, die staat al lang buiten de deur. Maar ja, dat komt omdat wij natuurlijk in onze dagen inmiddels leven in de periode van Laodicea. En daar staat dat. De laatste brief dus, hè? De zevende brief. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Laat mij erin. Maar men laat hem er niet in. Men heeft hem eruit gezet. Dat is wat, wat in onze dagen gebeurt. En niet alleen in de klassieke kerkelijke instituten, maar ook in de kringen die zich evangelisch noemen tegenwoordig. Ze hebben die naam ook gejat. Evangelisch betekende in mijn dagen trouw aan de Bijbel. En tegenwoordig betekent dat ik heb geen Bijbel nodig. De Heer laat mij, vertelt mij wel wat ik moet. En als ik me er maar goed bij voel, en niet al te zwaar getafeld heb, het liefst nog een beetje drugs bijgenomen heb of zo, want het helpt om een beetje los te komen, dan word je wat vrijer. Oh, wat geweldig zegent de Heer ons dan, als we met z'n duizenden kunnen lallen. Toch? Ja, ik drijf er de spot mee, want dat heeft met de Bijbel niks te maken. En ik weet uit ervaring dat men in die omstandigheden absoluut niet met de Bijbel hoeft aan te komen. Die hoeft men niet, maar heeft de Heilige Geest. Of de kracht van de Geest. Zeg amen. Zeg halleluja. Kom hier, dan zal ik u achterover meppen. En de werking van de Geest. Kom op, zeg. Dat heeft met de Heilige Geest helemaal niks van doen. En de vraag waar het dan wel mee van doen heeft, dat beantwoord ik liever niet. Vind ik ook niet nodig. Is mijn afdeling ook niet. Maar het lijkt mij toch dat deze brieven toch een duidelijke aansporing zijn voor ons ook. Dat wil zeggen over hoe het niet moet. Tot deze Romsen, om zo te zeggen, wordt gezegd. Vers 24, doch ik zeg jullie dan tot de anderen die te Thyatira zijn, zoveel als het deze leer niet hebben en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En inderdaad, het was voor mij ook een verrassing, maar inderdaad, onder de Romeinen vind je vaak toch heel oprechte gelovigen. Of ze echt openstaan voor het woord, dat is moeilijk voor ze, want dan zijn ze niet meer grootgebracht. Dus dat wordt problematisch. Ik heb ze gekend hoor, die kwamen naar lezingen, voor mij dus, als deze, die hadden niet eens een Bijbel bij zich. Die waren ze ook niet gewend om een Bijbel mee te nemen. En dan zaten ze de hele avond zo te luisteren. En dat vonden ze prachtig. En ja, vreemd vond ik het. Maar oprecht gelovig, dat wel. Oprecht zich bewust dat de Heer een zaligmaker was. Er was geen twijfel over mogelijk, enzovoort. Die zijn er dus wel. Hoe dat kan? Nou ja, omdat de mens toch echt onafhankelijk is van het instituut waar hij officieel staat ingeschreven, of waar hij geld aan betaalt, of wat dan ook maar. Het is allemaal maar virtueel, hoor. Zo'n kerkgenoot. Virtueel. Dat, ja. Ergens lid van zijn. In een lijst ingeschreven staan. Dat is maar virtueel. Dat stelt niks voor. Dat is helemaal niks. Wat het toe doet, is iemand zijn gezindheid, waar hij voor staat, waar hij uit leeft en wat zijn toekomstverwachting is. Dat kan. En daarvoor ben je absoluut afhankelijk van zo'n instelling. Zie. En dus wordt er tegen deze mensen gezegd, houd wat gij hebt. Dat is niet alleen hier dat dat staat. Hè. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Laat het je niet afpakken. Dat was ook 2 Johannes was dat, geloof ik. Laat het je niet afpakken, want dat is waar de duivel op uit is. Als je je niet kan verhinderen om het aan te nemen, de genade Gods dus, en alles wat erbij hoort, dan doet hij daarna pogingen om het van je af te nemen. En dat doet hij door je aandacht te trekken naar allerlei zaken om je heen, in de wereld als zodanig. Zaken die wellicht aandacht nodig hebben, maar het punt is, dus niet onze aandacht die daar naar uit zou moeten gaan. De doden zouden hun doden begraven. Daar zijn wij van ontslagen. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Als het slecht gaat met de wereld, dan gaat het slecht met de wereld. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, onze dienst aan de Heer. En we zouden matig en rechtvaardiglijk leven in deze tegenwoordige boze eeuw. Dat is het dan. En dat het daarmee slecht gaat. Ja, maar dat is van alle tijden hoor. Dat het daarmee slecht gaat. En dat komt omdat men niet komen wil tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. En laten wij dan maar gewoon doen wat we kunnen doen. Het voorbeeld geven. En trouw blijven aan onze Heer en Heiland. Voor vanavond zullen we het daarbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor die zaligheid die ons geschied is. Zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Zaligheid die duizenden jaren tevoren was aangekondigd en die vlees geworden is in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die we dan ook mogen kennen als Christus, als Gods gezalfde, als onze overste leidsman, als degene die we kennen als de vorst des levens aan wie wij deel hebben gekregen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat wij hebben in deze duistere wereld waarin alles verandert, dat we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat we het woord hebben als een anker der ziel. Omdat wij dat woord geloven, in ons hart opnemen en daaruit leven. We danken u daarom ook dat wij het uitzicht hebben op een geweldige toekomst. En waar de natuurlijke mens niet verder kan kijken dan het graf, kijken wij daar ver overheen. Naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarmee in het bijzonder de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dat we weliswaar mochten stilstaan bij het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar meer in het bijzonder mochten stilstaan bij een geopend graf, bij een weggerolde steen, bij linnendoeken, bij het idee van Christus die wij kennen als onze hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En daarom, Vader, dank u voor deze avond en heb ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de boze om Christus wil. Amen.